in deze dienst. Ik heb voor u en voor jou een overlijdensbericht. Afgelopen dinsdag, 6 april, is onze zuster Ab Kaptein Drent na een afnemende gezondheid overleden. In de leeftijd van 88 jaar. Ze woonde Kemperstraat 52. De dienst van woord en gebed zal plaatsvinden in besloten kring op maandag, morgen dus, 12 april om 10:30 in de Ichterskerk. En u en jij kunt die dienst ook volgen via de livestream van de site van de kerk. Volgende week, zondag 18 april, zullen we onze zuster Ab Kaptein gedenken. Later in deze dienst willen we ook bidden voor haar kinderen en haar kleinkinderen en haar familieleden. Er zijn vanmorgen twee collecten voor de eigen gemeente, dat is de eerste. En voor Mission Possible, dat is een diaconaal project. Dus de diaconie is de tweede collecte. Dat waren de mededelingen aan het begin van deze dienst. Zullen wij gaan staan, thuis en hier in de kerk, om in stilte God tegemoet te gaan en hem te vragen om zijn zegen. Voor deze dienst en heel ons leven spreken we uit dat we alles verwachten van de Heere God, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die ons mensen heel uniek heeft geschapen en die eeuwig leeft en altijd trouw blijft, die de werken van zijn handen nooit zal loslaten. Amen. Er is genade en vrede voor u en voor jou van God, onze Vader, door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. We beginnen deze dienst met een paaslied. In het liedboek dat we nog altijd gebruiken staan drie liederen van Johann Sebastian Bach. En dit is er één van, 222. Een heel vrolijk paaslied. Een lied dat zegt, Jezus is ons licht en ons leven. En zo is het. Dat belijden we. Hij schijnt als een licht over ons leven en hij geeft ons het eeuwige leven. Gezang 222, vers 1 en 3.
Jezus, Jezus, ik ben leven.
Als hij leeft voor ons, mogen wij leven met hem. Leven uit de opstanding. Leven met de opgestane. En dan zegt de Bijbel, dat is een nieuw leven. Een nieuwe manier van bestaan. Daar zullen we volgende week in de Alfa-dienst ook verder over doordenken. Namelijk uit Efesiërs 5. Maar ik lees dat gedeelte nu al als wil van God over ons leven. Het geeft ons te denken, hoe staan we eigenlijk in de wereld? Hoe leven wij als mens? Ik lees Efeze 5, vers 1 tot 14. Volg dus het voorbeeld van God als kinderen die hij lief heeft. En ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft lief gehad en die zich voor ons gegeven heeft als een offer, als een geurige gave voor God. Laat er bij u geen sprake zijn van ontucht of zedeloosheid of van hebzucht. Deze dingen horen niet bij heiligen. Ook dubbelzinnige, oppervlakkige en platvloerse taal is ongepast. Spreek liever woorden van dank. Want u moet goed weten dat iemand die in ontucht leeft, die zedeloos is of hebzuchtig is, dat is allemaal afgoderij, dat zo iemand geen deel kan hebben aan het koninkrijk van Christus en van God. Laat u door niemand met loze woorden misleiden, want wie God ongehoorzaam is, wordt getroffen door zijn toorn. Gedraag u dus niet zoals zij, want eens was u duisternis, maar nu bent u licht door uw bestaan in de Heer. Ga de weg van de kinderen van het licht. Het licht brengt goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. Neem geen deel aan de vruchteloze praktijken van de duisternis, maar ontmasker die juist. Want wat daar in het verborgene gebeurt, is te schandelijk voor woorden. Maar alles wat door het licht ontmaskerd wordt, wordt openbaar. En alles wat openbaar wordt, is zelf licht. En daarom staat er: ontwaak uit uw slaap. Sta op uit de dood en Christus zal over u stralen. Dat gaan we horen in een lied, gezang 462. Ontwaak u die slaapt, sta op uit de dood, leef met Jezus en zijn licht zal stralen over je leven. We gaan samen bidden en we vragen om een open woord En ook om een open hart. We bidden om de leiding van de Heilige Geest. Heer, wij komen bij u op deze dag, de dag van uw opstanding. De dag van de Heer, de zondag. De eerste dag van de week om zo samen met u een nieuwe week in te gaan. Het leven in te gaan en de wereld in te gaan. Om te leven met de opgestane Heer. Om vanuit de opstanding ons bestaan als mens te leiden. En dan bidden we om de leiding van uw Heilige Geest. Want we zijn samen hier in de kerk. En we kijken, we luisteren thuis mee om uw stem te horen. Om te lezen uit uw woord. Om te luisteren naar het evangelie, die blijde boodschap. Wat betekent dat nou om te leven met de opgestaan? Ja, Heilige Geest, dan hebben we uw leiding nodig. En daarom bidden we u, Geest van God, die al bij de schepping van hemel en aarde betrokken was, maak ook ons nieuw. En doe ons hart open. Dat we begrijpen wat we lezen. En dat we ook beleven wat u tegen ons zegt. En dat het woorden zijn die ons dode bestaan het eeuwige leven geven. We danken u dat we, ondanks alle moeilijke omstandigheden van de tijd waarin we leven, toch de mogelijkheden hebben om deze dienst zo te houden en ook uit te zenden. Zodat mensen op dit moment of later vandaag of over een paar dagen deze dienst ook kunnen meebeleven. En we weten, Heilige Geest, dat u niet aan tijd of plaats gebonden bent. U bent hier in de Centrumkerk en u bent daar in de Ichterskerk. En u bent op al die plekken waar kerkdiensten gehouden worden, maar u bent ook bij de mensen thuis. U wil leven in ons hart. U maakt ons eigen lichaam tot uw tempel. En zo zijn we door u, Heilige Geest, verbonden. We vragen u ook om vergeving. Wilt u alle verkeerde dingen wegdoen van ons? En help ons met elkaar om het goede te doen. Om niet te slapen. Om niet geestelijk dood te zijn. Maar op te staan in een nieuw leven. Om te kiezen, heel bewust te kiezen voor een nieuw bestaan achter Jezus aan. Om hem te volgen. Om een discipel van Jezus Christus te zijn, die leeft. Zo brengen we deze dienst bij u. En we vragen om de leiding van uw Geest. In Jezus' naam. Amen. Kinderen, ik weet nog goed dat toen ik op de kleuterschool zat, dat de kleuterjuf met ons soms een spelletje deed. We zaten dan allemaal in een kring en zij zat vooraan. En dan fluisterde de juf iets in het oor van het kindje dat naast haar zat. Dat was altijd een hulpje, hè? De hulpjes zaten naast de juf. En dan moest dat kindje aan het volgende kind doorvertellen wat juf had gezegd. En dat kind weer aan de volgende, de derde, de vierde, de vijfde, de zesde. En zo de hele kring rond. En als iedereen dan hen had doorverteld, dan moest het laatste kindje dat weer naast de juf zat vertellen wat er was doorverteld. Nou, en eigenlijk kwam er nooit uit wat juf had gezegd. De juf had bijvoorbeeld gezegd: Mariet gaat naar oma om haar te helpen. En er kwam er bijvoorbeeld, aan het eind kwam er uit: Martin gaat naar opa om te verven. Nou, dat lijkt er misschien een klein beetje op, maar eigenlijk is het heel wat anders. Dat kwam ook wel omdat je natuurlijk heel veel woorden moest doorgeven. Mariet gaat naar oma om haar te helpen. Dat zijn 8 woorden. En hoe meer woorden je doorvertelt, hoe moeilijker het wordt. Nou, we gaan nu een kinderlied zingen. En eigenlijk zijn er maar 2 woorden belangrijk. En die twee woorden mogen jij en ik doorvertellen aan de andere mensen. Twee woorden maar. Heel simpel. Jezus leeft. Jezus leeft. Vertel het aan de mensen. Dat zegt dat kinderlied. Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft. Die twee woorden. Als je die nou onthoudt, dan heb je altijd iets om door te vertellen aan de mensen om je heen. Heel makkelijk en ook heel belangrijk. Vertel het aan de mensen.
Vertel het aan de mensen die liefde heeft.
Jezus!
Vertel het aan de mensen die vrede geeft.
Jezus!
Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft. Vertel het aan de mensen. Want iedereen moet weten wie liefde heeft.
Jezus!
Want iedereen moet weten wie vrede geeft. Want iedereen moet weten dat Jezus leeft. Iedereen moet weten. Vertel het aan de mensen die liefde heeft.
Jezus.
Vertel het aan de mensen die vrede geeft.
Jezus.
Vertel het aan de mensen dat Jezus leeft. Vertel het aan de mensen. Vertel het aan de mensen.
Ja, dat lied past eigenlijk heel goed bij wat we gaan lezen en horen vanmorgen. Uit het opstandingsevangelie van Johannes. Johannes 20, we lezen vers 1 en 2. En dan gaan we verder bij vers 11 en lezen we tot en met 18. Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield. En ze zei, ze hebben de Heer uit het graf weggehaald. En we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben. Nou, dan gaan Petrus en die andere discipel, Johannes, Petrus en Johannes gaan naar het graf. En die zien inderdaad dat dat graf open is en leeg. En dan lezen we in vers 11. Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar het graf. En daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten. Eén bij het hoofdeind en één bij het voeteneind van de plek waar het lichaam van Jezus had gelegen. Waarom huil je? Vroegen ze haar. Ze zei, ze hebben mijn Heer weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan. Maar ze wist niet dat het Jezus was. Waarom huil je? Vroeg Jezus. Wie zoek je? Maria dacht dat het de tuinman was en zei, als u hem hebt weggehaald, vertel me dan waar u hem hebt neergelegd. Dan kan ik hem meenemen. Jezus zei tegen haar, Maria. Ze draaide zich om en zei, Rabboni, dat betekent meester. Houd me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broers en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader die ook jullie Vader is. Naar mijn God die ook jullie God is. Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Nou, dan zie je het weer, die twee woorden. Jezus leeft. Maria van Magdala ging het vertellen aan de discipelen. En dat doorvertellen, dat getuigen, dat komen we tegen in Psalm 145. Van mond tot mond gaan uw geduchte daden. En in het tweede couplet, ik zal getuigen van uw heerlijk licht. Het evangelie is er om te delen met de mensen om ons heen. Graag lees ik met u en met jou nog eens de laatste twee versen van de schriftlezing van zo net. Johannes 20, vers 17 en 18. Houd me niet vast, zei Jezus. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is. Naar mijn God, die ook jullie God is. Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Zometeen klinkt een lied uit Opwekking. Geprezen zij de Heer die eeuwig leeft. Opwekking 44. Ja, broers en zussen, we hebben gelezen over Maria van Magdala. Of zoals we haar ook wel kennen, Maria Magdalena. Want Magdalena betekent zij die uit Magdala komt. Magdala kun je vandaag trouwens nog bezoeken als je naar Israël gaat. Migdaal heet het tegenwoordig, Migdaal. En dat betekent in het Nederlands toren. Dus als we haar naam, Maria Magdalena, als we dat zouden vertalen naar het Nederlands, dan krijg je Mariam of Miriam van de toren. Zo heet ze eigenlijk, Maria van Magdala, Mariam of Miriam van de Toren. Ja, nou is er over deze vrouw wel heel wat te doen geweest altijd. In de kerkgeschiedenis, maar ook in de literatuurgeschiedenis. Er zijn allerlei mensen geweest die gedachten over Maria Magdalena hebben gehad. Heel wat fantasieën. Ze is bijvoorbeeld geïdentificeerd als de prostituee die Jezus de voeten zalft. Maar er is geen enkele reden om dat te doen. Er is bijvoorbeeld ook gedacht dat Maria Magdalena de eerste vrouwelijke apostel was. Ik kan me er iets bij voorstellen, maar de Bijbel zegt dat niet. Er zijn zelfs mensen, die gaan nog verder, die zeggen Maria Magdalena was de geliefde van Jezus. En zij had met Jezus een relatie, een seksuele relatie. Dan Brown bijvoorbeeld, de schrijver van de Da Vinci Code. Nou, zo zijn er heel wat dingen over Maria Magdalena verzonnen. Maar die dingen staan allemaal niet in de Bijbel. Eigenlijk zegt de Bijbel helemaal niet zo veel over Maria Magdalena. We weten dat ze dus uit Galilea kwam. En dat ze bezeten was door 7 boze geesten. Dat vertelt het Lucas-evangelie, Lucas 8 zegt dat. Ook in Marcus 16 kom je dat tegen. En Jezus bevrijdde haar van die 7 demonen. En vanaf dat moment was Maria Magdalena altijd in het gezelschap van Jezus te vinden. Zij volgde Jezus. Jezus werd niet alleen gevolgd door zijn 12 leerlingen, maar ook door andere mensen. Waaronder ook een paar vrouwen die voor Jezus en de discipelen zorgden. En Maria Magdalena was één van hen. En zij gaat samen met andere vrouwen naar het graf op die zondagmorgen. En daar ontdekt zij dat het graf leeg is. De steen is weggerold en Jezus is daar niet meer. En dan is zij de eerste die Jezus ontmoet. Die hem spreekt. En zij is de eerste die mag ervaren wat het betekent om te leven met de opgestane. Dat is ook het thema van de verkondiging. Leven met de opgestane. Ja, vorige week hebben wij Pasen gevierd. En Pasen wordt eigenlijk door heel Nederland gevierd. Maar veel mensen weten niet eens meer wat Pasen betekent. En er zijn ook nog mensen die wel Pasen vieren. Misschien zelfs wel met een kerkdienst of zo. Maar die toch niet geloven in wat Pasen ons vertelt. Dat zijn mensen die zichzelf christen noemen. En ze halen inspiratie uit de Bijbel. En ze hebben ook wel een lijntje met de kerk. Maar ze kunnen eigenlijk niets met Jezus die voor hun zonde is gestorven aan het kruis. En Jezus die is opgestaan uit de dood. Nou, soms komen ze daar heel openlijk voor uit. Zeggen ze van, ja, dat geloof ik niet. En soms houden ze dat voor zichzelf. Eerlijk gezegd kan ik dat ook best begrijpen. Want het is ontzettend moeilijk om te geloven dat iemand voor mijn zonde aan dat kruis gestorven is. En het is ontzettend lastig om te geloven dat iemand levend geworden is uit de dood. Laten we niet doen alsof dat makkelijk is. En toch is de Bijbel heel duidelijk als het gaat over de opstanding en het opstandingsgeloof. De Bijbel zegt heel duidelijk tegen jou en mij dat wij mogen leven met de opgestaan. En dat is voor mij ook de rijkdom van christen zijn. Dat je een levende Heer kent en dient en volgt. Niet dat je geïnspireerd wordt door een dode martelaar. Maar dat je wandelt door het leven met een levende Heer. En daarom zegt Paulus in 1 Korinthe 15 wat de opstanding betekent. Hij schrijft de brief aan de Korintiërs. Omdat er mensen zijn in die kerk van Korinthe die ook moeite hebben met de opstanding. Er zijn zelfs gemeenteleden die er niet in geloven. Net zoals vandaag de dag. Maar dan zegt Paulus aan het begin van dat hoofdstuk: ik heb zelf aan jullie doorgegeven wat ik ontvangen heb. En wat is dat dan? Wat heb ik dan ontvangen? Nou, dat Jezus moest lijden naar de schriften, dat hij is gestorven naar de schriften, maar ook is opgestaan uit de dood naar de schriften. Precies zoals het was voorspeld in de boeken van het Oude Testament. Precies zoals hij zelf heeft gezegd. En dat moest zo gebeuren. En dan gaat hij vervolgens aan het begin van 1 Korinthe 15 opsommen aan wie Jezus allemaal verschenen is. En dan komt hij op totaal op zo'n 500 mensen die de Heer in levende lijven hebben gezien. Honderden. En zegt Paulus ook, de meeste van hen zijn nog in leven. Met andere woorden, ga maar navragen. Zoek ze maar op. Hoor het maar van henzelf. Nou, ik hoop dat je begrijpt dat Paulus alles op het spel zet hier. Want als hij er niet in geloofde, als het niet waar was, dan was het in één keer voorbij met het evangelie. Maar voor Paulus staat het onomstotelijk vast: de Heer leeft. En vele mensen kunnen ervan getuigen. Vele mensen hebben met hun eigen ogen en hun eigen oren de Heer gezien en gehoord. Er is een opstanding uit de dood. En de Heer leeft. En wij mogen leven met de opgestane. En omdat Hij leeft, omdat Hij is opgestaan uit het graf, mogen ook wij eens opstaan uit de dood. En dan keert Paulus het ook om. En hij zegt, zonder de opstanding is ons geloof leeg. En dan is het evangelie een leugen. En dan is er geen leven met de opgestane Heer. En wat je gelooft is dan waardeloos. En je redding is dan onzeker. Met andere woorden, die opstanding, dat is de vaste grond onder je leven. Dat is de basis van je geloof. Daar staat of valt alles mee. En zegt Paulus, als Jezus terugkomt, dan zal hij al zijn volgelingen een nieuw lichaam geven. Zoals hij zelf ook na zijn opstanding een nieuw lichaam had. En dat is de hoop waarin we leven. Dat is de houvast in ons bestaan. Dat hij leeft en wij zullen leven. Dat hij een nieuw lichaam kreeg en dat wij een nieuw lichaam zullen krijgen. En dan zegt Paulus ook, als de doden nou niet worden opgewekt, dan kunnen we maar beter tegen elkaar zeggen, laten we eten en drinken, want morgen sterven we. Dan wordt het leven zinloos. En zonder Jezus' opstanding en onze opstanding, ja, dan kies je voor het platte genot. Als je leven toch doodloopt en de dood het einde is, dan is het gewoon een kwestie van pakken wat je pakken kan, want het is zo voorbij. Maar zegt het evangelie, dat zijn vluchtwegen die doodlopen en alleen maar leeg te geven. Tijdelijk komt je lichaam aan zijn trekken, maar je geest is vol van leegte. Het kunnen ook wegen zijn waarin je steeds meer een gevangene wordt van jezelf. Wat ook nog kan, is het tegenovergestelde van dat platte genot. De angst, de onzekerheid, de uitzichtloosheid. Want als het leven ophoudt bij de dood, wat is dan je vooruitzicht? Ik moet wel eens denken aan dat verkeersbord, doodlopende weg. Dan heb je zo'n blauw bord met een witte, een verticale balk en dan bovenop zo'n rood horizontaal balkje, doodlopende weg. Zo is je leven dan. En heb je geen vooruitzicht. Nou, als je daarover nadenkt, ja, dan kun je doodbang worden. Gelukkig is het de blijde boodschap. En mogen wij leven met de opgestaan. En Maria Magdalena is de eerste die dat mag ervaren. En dat is zo mooi om te lezen wat er met haar gebeurt. Zij ontmoet de Heer Jezus Christus. Als eerste mag ze hem herkennen en horen. En dat gebeurt op het moment dat hij haar naam noemt. Ze denkt dat hij de tuinman is, ze herkent hem niet. Misschien komt dat door haar tranen. Misschien komt het door zijn nieuwe lichaam. En misschien komt het omdat ze hem totaal niet verwacht daar en dan. Maar als hij haar naam noemt, Maria, dan hoort ze daarin zijn liefde voor haar. En zegt ze, Rabboni, mijn meester. Ze wil hem begroeten en ze wil hem vastpakken. Ze wil hem aanbidden als de levende Heer. En dan zegt Jezus die bijzondere woorden, houd me niet vast. Ik ben nog niet opgestegen naar de Vader. Vroeger stond er in de Bijbelvertaling, raak me niet aan. Maar dat is niet wat Jezus bedoelt. Jezus bedoelt niet dat Maria haar niet mag aanraken. Want de discipelen mochten Jezus ook aanraken. Hij tegen Thomas zegt de Heer, Thomas, kom maar en leg je hand maar in mijn handen. Voel die littekens maar, leg je hand maar in de zij, op de plek waar die speer naar binnen is gegaan. En ook het Lucas-evangelie, Lucas 24, zegt dat, dat Jezus zijn discipelen uitnodigt om hem aan te raken. Dus daar gaat het niet om. Hij mag aangeraakt worden, maar niet vastgehouden. Niet vastgeklemd. Waarom niet? Maria wil Jezus terugtrekken naar het oude bestaan. Naar zijn lichaam voor de kruisiging en de opstanding. Zij wil de oude vertrouwde Jezus weer terug. Maar hij is eerst vernederd in het aardse leven. En nu is hij verhoogd in het eeuwige leven. En hij is op weg naar zijn Vader, dat zegt hij. En dat moet Maria leren. Dat de opstanding alles anders heeft gemaakt. Er is geen weg terug naar wat er was. Er is alleen een weg naar de toekomst. En dat is een point of no return. Jezus is opgestaan aan de andere kant van de dood. En hij gaat naar zijn Vader. En dat maakt alles anders. Ze kan niet terug naar voor de opstanding. Hoe is dat bij jou en mij? Willen wij een leven van voor de opstanding? Of beseffen we ook, nee, die opstanding heeft alles veranderd. En van daaruit gaan wij de toekomst tegemoet. Maria wil ook een Jezus die ze totaal niet kan. Ze wil een Jezus die ze totaal kan bevatten, begrijpen. Een bekende Heer. Maar ze zal moeten leren dat hij de verheerlijkte Heer is. Die ze niet helemaal kan begrijpen en bevatten. Het komt aan op aanbidding. Dat je zegt, Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Ze kan hem niet helemaal meer begrijpen, bevatten. En dat zal ze moeten aanvaarden. In de derde plaats is het natuurlijk ook een emotionele reactie van haar. Want Maria hield zoveel van de Heer. En ze wil de Heer voor haarzelf. Ze denkt aan zichzelf, dat zij hem weer mag zien. Dat zij hem weer bij zich heeft. Maar hij is niet alleen voor haar uit de dood opgestaan. Maar voor al Gods kinderen. En hij is bezig aan zijn weg terug naar de Vader om al Gods kinderen een veilige plek in het huis van de Vader te geven. Je zou kunnen zeggen, Maria stelt haar eigen emotie voorop. Maar het gaat om Jezus' verlossingswerk. Houd mij niet vast, want ik ben op de weg naar de Vader. En dan is de vraag, kan Maria hem ook delen met anderen? Of blijft ze in haar eigen emotie zitten? En jij en ik, zijn wij bereid om hem te delen met anderen? Of draait het in ons geloof alleen om onszelf? Om onze eigen ziel? Want leven met de opgestane betekent ook dat we hem leren vertrouwen op zijn woord. En dat we doen wat hij zegt. Jezus geeft Maria Magdalena een opdracht. Ze wordt meteen door de levende Heer ingeschakeld. En zo wordt hij de levende realiteit in haar leven. Want hij stuurt haar op een nieuwe weg in een nieuwe richting. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat ik opstijg naar mijn Vader die ook jullie Vader is. Naar mijn God die ook jullie God is. En dat doet ze. Maria begrijpt het. Ze ging naar de discipelen en ze zei, ik heb de Heer gezien. En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd had. Zo gaat ze gedreven door de geest naar de leerlingen toe. En ze wordt de eerste getuige van de opstanding. Nota bene een vrouw. Dat was ondenkbaar in die tijd. Maria, ze moet getuigen. En waarom? Nou, zo zal het evangelie allereerst door haarzelf heen gaan. Zij is bij haar naam geroepen om de naam van Jezus te verkondigen. En zo worden jij en ik ook bij onze naam geroepen om die naam van Jezus te delen met de mensen. Vertel aan anderen wie die is. Vertel aan anderen wat die heeft geleefd. Want Maria Magdalena, dat begrijp je hopelijk, had natuurlijk ook gewoon naar huis kunnen gaan. En daar fijn met haarzelf een heerlijke sfeer kunnen creëren. Dat zij de Heer had gezien. En dat zij wist dat hij leefde. Maar dat is niet leven met de opgestane. Wat jij ontvangt is er om door te geven. En het tweede daarbij, wat je beleidt. En wat je gelooft, dat hoort bij elkaar. De Bijbel zegt van wat je vertrouwt, gelooft in je hart, dat mag je belijden met je mond. Als uw mond belijdt dat Jezus Heer is en uw hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, dan zult u worden gered. Hart en mond zijn één. Romeinen 10, vers 9. En 10. We mogen door daden en woorden verkondigen wie Jezus is. En wat je gelooft in je hart, dat hoort bij wat je belijdt met je mond. En dat moet je niet losmaken van elkaar. Anders wordt het heel lastig om te leven met de opgestaan. En het laatste is natuurlijk ook dat andere mensen de Heer moeten leren kennen. En dat kan alleen als ze jou en mij horen. Als Maria Magdalena niet naar de discipelen was gegaan, dan hadden ze niet geweten van die opgestane Heer. En hadden zij het evangelie niet de wereld in kunnen brengen. En waren jij en ik niet tot geloof gekomen. Het begon bij Maria Magdalena. En zo is het als een lopend vuur verder gegaan, de wereld door. Maar anderen zullen niet weten dat Jezus leeft, als jij en ik onze mond niet opentrekken. Zijn wij bereid om van de Heer te getuigen? Zijn we bereid om te delen met anderen dat Hij leeft? En dat jij en ik mogen leven met de opgestaan? Leven met de opgestaan, wat is dat? Dat betekent dat jij en ik elke dag mogen leven met Hij die de dood heeft overwonnen. Dat jij en ik een leven lang mogen wandelen met de levende Heer. En dat betekent dat onze zonden zijn vergeven. Want de opstanding legitimeert het kruis. De opstanding laat zien dat het kruis de waarheid is. En door zijn opstanding weten we onze zonden zijn vergeven. Onze schuld is weg. En weten we ook dat de duivel is overwonnen. dat de Satan geen macht meer over ons heeft. En dat we van Jezus zijn door het geloof. En dat die vijand is verslagen. En dat we niet in de klauwen van het kwaad zullen terechtkomen. Maar leven in de handen van de opgestaande Heer. En dat de dood is overwonnen. Dat we toekomst hebben. Dat er houvast is. En dat de dood een tunnel is naar de eeuwige heerlijkheid. In het huis van de Vader. Dat we eeuwig leven hebben. Omdat Jezus alles voor ons heeft volbracht. En dat is de blijde boodschap. En zo kunnen we verder. Levend met de opgestaande. Dag aan dag. Geprezen zij de Heer. Die eeuwig leeft. Amen.
Der Wirrung auf sich.
Aan het einde van deze dienst gaan wij danken en bidden. En dan denken we aan de kinderen en de kleinkinderen van onze overleden zuster, Ab Kaptein Drent, die morgen zal worden begraven. We denken ook aan Harry en Tineke Baburek. Want Harry is al een tijd lang ziek, ernstig ziek. En hij is nu echt gekomen in het laatste deel van zijn leven. Tineke zei het zo: Harry wacht erop om thuis gehaald te worden. We bidden voor hen en we vragen of de Heere Harry snel tot zich wil nemen. We bidden ook voor zuster Treinie Koster en haar familie. Treinie woont aan de Jos van Aalderenlaan. Haar zus is op vrijdag 9 april overleden. Zullen we samen danken en bidden. Heer, wat een geweldige boodschap, de blijde boodschap, dat wij mogen leven met de opgestaan. We danken u voor die woorden, Heer Jezus, die u sprak tegen Maria. Houd mij niet vast. Maria moest leren dat de opstanding alles anders had gemaakt. En dat moeten wij ook leren. Eigenlijk elke dag. Want hoe vaak leven we niet alsof er geen opstanding was? Alsof er geen opstanding zal zijn. Maar u leeft. En als wij geloven, weten we, wij zullen leven. Met u tot in eeuwigheid. En eens mogen ook wij een nieuw lichaam ontvangen. En dat geeft hoop, dat geeft houvast en uitzicht en toekomst. We danken u voor dat goede nieuws. Help ons om het te ontvangen, om het te aanvaarden in geloof. Om erop te vertrouwen elke dag. Om onze levensweg te gaan met die levende Heer. En om ervan te getuigen. Zoals dat kinderlied zei, vertel het aan de mensen dat Jezus leeft. En dat dat elke dag van ons bestaan bepaalt. We bidden u, Heere, voor de mensen die met de dood te maken hebben. Bijvoorbeeld omdat ze iemand hebben verloren. En dan denken we aan de kinderen en de kleinkinderen van Ab Kaptein. U heeft onze oudere zuster thuis gehaald. En morgen zullen we haar lichaam begraven. Maar we doen dat vanuit de Ichterskerk. En we lezen de woorden uit 1 Korinthe 13. Woorden die spreken over geloof en hoop en liefde. We bidden u voor de kinderen en de kleinkinderen. Of u hen wil troosten en kracht wil geven. Wilt u met heel de familie zijn. We bidden ook voor de andere familieleden. En geef hen de hoop van het evangelie als we morgen op de begraafplaats staan. Als de kist zal dalen in de aarde. Wees hen nabij, ook in de komende tijd. Dat zij mogen merken dat u leeft. We bidden voor alle mensen die in de afgelopen tijd iemand hebben moeten missen. En dan brengen we ook Treinie Koster bij u, nu een zus van haar is overleden. We bidden ook voor de man en de kinderen die achterblijven. Wilt u ook in deze familie zijn met het evangelie van uw opstanding, met de geest van de levende Heer. Wilt u Treinie troosten en haar laten merken dat u bij haar bent. We brengen ook Tineke en Harry Baburek bij u. Samen met hun kinderen en kleinkinderen, met hun familie. En we wachten, Heer, tot u Harry thuis haalt. En we vragen ook of het spoedig mag zijn. Misschien wel vandaag. Heren, we bidden of u in hun huis aanwezig wil zijn met uw Heilige Geest die de trooster is. Het kan zo lastig zijn om, als je jaren en jaren hebt geleefd in een liefdesband, elkaar los te laten. Maar wat goed ook dat u de kracht geeft om dat te doen. En als u erbij bent en erbij blijft, dan kunnen we zeggen: het is goed zo. Ga maar. Heren, we bidden om uw ontferming over Harry en Tineke, hun kinderen en kleinkinderen. Als wij een nieuwe week ingaan en niet weten wat er zal gebeuren, dan is het zo fijn om te weten dat u meegaat. Dat we u mogen volgen. Dat u de gids bent die voorop gaat. Geef ons vertrouwen om steeds weer op u te letten. Dat deze dag, de dag van uw opstanding, ook werkelijk de opmaat is naar het leven. En dat we weten, de Heer gaat mee. En hij leeft. En wij mogen leven. Ik mag leven. Voor altijd. Met hem die is opgestaan. Jezus Christus. Amen. We mogen onze gaven geven voor de eigen gemeente en de diaconie Mission Possible. Daarover is iets te lezen, iets te horen, van harte aanbevolen voor u, voor jou. Ons laatste lied is een psalm. Een psalm die we mogen zingen door de bril van de opstanding, door de Heilige Geest. Wij hebben een koning die God ons heeft gegeven. Die koning heet Jezus Christus. En hij leeft. Psalm 89, vers 7 en 8. En zullen wij daarbij gaan staan. Wij mogen leven met de opgestane en daarvoor geeft hij zijn zegen aan jou en aan mij. Ontvang die zegen in vertrouwen. De genade van de opgestane Heer Jezus Christus. De liefde van God de Vader en de troostvolle nabijheid van de Heilige Geest zij met jullie allemaal. Amen.